Mag ik nog een zegen voor je vragen? Vader in hemel, dank u wel dat Wim hier ook weer vandaag in ons midden is. Heer, we danken u ook dat u hem hebt gezegend in het afgelopen jaar. Als voorganger van onze gemeente. Daar zijn we dankbaar voor. Vader in hemel, dank u wel ook dat hij ook vandaag weer mag spreken. En dat u ook door hem heen spreekt. Vader in de hemel, open onze harten, open onze oren. Zodat datgene wat u vandaag voor ons hebt weggelegd, ook ons hart mag bereiken. Dat we daardoor gesterkt mogen worden, aangemoedigd mogen worden. En vol dankbaarheid hier vandaag ook weer weg mogen gaan. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen allemaal. Het is vooral de derde keer dat het gezegd wordt en moet je ook drie keer wat terugzeggen. Ja. Het is vandaag inderdaad... Nou, bijna de laatste dag, in ieder geval de laatste zondag van 2018. En ik herken wel een beetje wat Alexander zegt. Ik heb ook niet zo heel veel met dit soort speciale dagen, want dan verwachten we vaak zoveel van elkaar. Maar goed, het is nog eenmaal de laatste zondag van 2018. En de dagen van deze week, dat zijn echt van die dagen van terugblikken en van vooruitkijken. Denk maar even aan alle... jaarjournaals en zo, jaaroverzichten die je voorbij ziet komen. Ik moet zeggen, ik kijk ze lang niet allemaal meer. Ik heb op een gegeven moment wel zoiets van, nou, ik geloof het wel. Het is terugkijken op hoe was 2018 en vooral ook heel veel vooruitkijken, hoe zal 2019 worden. Deze dagen, dat zijn echt van die dagen dat je heel erg bewust wordt dat we leven in de dimensie van tijd. Want vandaag kunnen we zeggen, morgen is het de laatste dag van 2018. Morgen kunnen we zeggen, nog zoveel uren en dan is het jaar voorbij. En dan ergens morgenavond, een beetje rond 11, dan kunnen we zeggen, nog zoveel minuten. En dan die laatste seconde dat heel Nederland met elkaar aftelt. Alles draait in deze dagen om de tijd. En morgenavond om klokslag 12 uur, dan is 2018 alweer voorbij. En begint er een nieuw jaar. Met weer opnieuw 365 dagen en dat betekent 8760 uur, 525.600 minuten en 31.536 miljoen seconden en dan is het alweer 2020. Nou, alles draait om tijd. Kun je je voorstellen dat er een tijd gaat komen dat er geen tijd meer is? Dat het tijdelijke plaats zal hebben gemaakt voor wat de Bijbel noemt het eeuwige. Kun je je voorstellen dat er een tijd zal komen dat we geen oud en nieuw meer vieren, omdat dan het oude voor eens en altijd voorbij is en ook nooit meer terug zal komen? En omdat het nieuwe met hoofdletters voor eens en altijd is begonnen en op een of andere manier ook altijd nieuw zal blijven? Ik wil heel graag op deze laatste zondag van 2018 met jullie gaan nadenken over onze eeuwige bestemming, over onze eeuwige toekomst. En die gaat veel verder dan 2019. Ik wil met jullie gaan spreken over de hemel. Over heel specifiek het thema heimwee naar de hemel. En ik wil daar heel graag met jullie over gaan nadenken vanuit... een heel bekend hoofdstuk, tenminste ik denk dat het voor de meesten van jullie een heel bekend hoofdstuk zal zijn, Hebreeën 11. Dat hoofdstuk waarin we zo'n hele mooie lijst vinden van de geloofshelden van toen. Van mannen en vrouwen die er vaak van alles en nog wat voor over hadden, zelfs tot en met hun leven om in God te geloven en om hem te dienen in hun leven. En deze lijst die begint dan met een aantal bekende namen. Abel, Henoch, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah wordt ook genoemd. En dan voordat die lijst verder gaat, komt er even een soort tussenstukje. En dat gaan we nu met elkaar lezen. En in dit stukje gaan we ontdekken wat al deze geloofshelden van toen, maar ook alle geloofshelden van vandaag, ook vanmorgen hier bij elkaar, wat het kenmerk is van deze mannen en vrouwen. We gaan lezen uit Hebreeën 11, vers 13. Zij, dus al die geloofshelden, zij allen zijn in geloof gestorven. Wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarin wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereed gemaakt. Tot zover uit Hebreeën 11. En over welke stad gaat het hier nou? God heeft een stad gereed gemaakt. Nou, dat is precies die stad waar Joël vorige week in zijn preek over gesproken heeft. Die stad die we ook tegenkomen in Openbaringen 21 vers 2. En waar deze stad ook een naam krijgt. Toen zag ik de heilige stad. Die stad waar die gelovigen het Hebreeën 11 zo naar hebben uitgekeken. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen. Bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hen opwacht. Nou, de mannen en de vrouwen van geloof uit Hebreeën 11. Dat waren mannen en vrouwen, dat was hun kenmerk, dat kleurde hun hele leven in. Dat waren mannen en vrouwen die verlangden heel sterk naar de hemel. Zij hadden, met het thema van deze morgen, zij hadden heimwee naar de hemel. Mag ik eens vragen aan jullie, wie van jullie heeft wel eens heimwee in zijn leven gehad? Heimwee naar plaatsen of naar mensen die er niet meer zijn of naar situaties, mooie periodes in je leven. Wie van jullie heeft wel eens heimwee gehad? Nou, de meeste wel, denk ik, hè? Nou, dat klopt wel ongeveer, want uit officieel onderzoek blijkt dat 50-80% van de mensen regelmatig heimwee heeft in hun leven. En waar gaat dat heimwee dan heel vaak over? Dat gaat dan vooral over heimwee naar huis. En ik moet zeggen dat ik dat wel herken. Ik ben nu nog regelmatig, soms is 1, 2, 3 dagen van huis. Maar in de tijd dat ik bij de EO werkte, was ik soms al 2, 3 weken van huis. En dat was in de tijd dat we nog geen mobiele telefoon hadden. En wat deed ik dan altijd? Als ik mijn koffer pakte en ik ging voor 2 of 3 weken weg, dan legde ik bovenop mijn koffer, in mijn koffer, legde ik een fotolijstje neer van mijn vrouw en van mijn kinderen. Mooi, hè? En waar ik dan ook kwam, waar ook in de wereld, overal was het eerste wat ik deed, was het fotolijstje van mijn vrouw en kinderen op het nachtkastje of op het bureaublad van die hotelkamer neerzetten. En ik weet het, op een of andere manier, ik weet niet waarom, maar dat werkte bij mij zo. Na 10 dagen, dat was voor mij een beetje de limit, na 10 dagen, dan kreeg ik heimwee. Dan kreeg ik heimwee naar huis. En je vindt het misschien wel een beetje heel erg lyrisch, maar zo ben ik wel een beetje. Na 10 dagen, als ik dan naar de foto keek van mijn vrouw en kinderen, dan kreeg ik altijd een beetje de tranen in mijn ogen. Dan had ik heimwee. Dat is eigenlijk een heel mooi woord, hè? Heimwee. Het is een leenwoord, we hebben dat vanuit het Duits geleend, heimwee. En daarin zit al in, het Duitse woord heim, dat staat voor huis. Heimwee heeft inderdaad alles te maken met verlangen naar huis. De Engelsen die hebben een nog mooier woord voor heimwee, die noemen dat homesickness. Dat je bijna ziek van verlangen kunt zijn naar huis. Dat je er alles voor over hebt. Dus soms is dat heimwee een sluimerend gevoel. Maar soms kan dat zo sterk zijn dat het je verteert. Dan heb je homesickness. Dan wil je maar 1 ding doen. Dan wil je naar huis. Nou denken wij heel vaak dat als het gaat om heimwee, dat het te maken heeft met iets wat geweest is. En wel of niet ooit nog een keer terugkomt. Maar in ieder geval met het verleden. Maar weet je dat heimwee, dat je heimwee kunt hebben ook naar datgene wat nog gaat komen? Ik las een hele mooie definitie in het woordenboek van wat heimwee is. Heimwee is het verlangen naar een vroegere omgeving of naar wat als bestemming gedacht wordt. En wat is onze bestemming? Voor mensen die geloven in de Heer Jezus, voor kinderen van God, wat is onze bestemming? Ligt die in het leven hier op aarde? Ja, natuurlijk, ons leven heeft een doel, ons leven heeft een bedoeling, God heeft een plan met ons leven. Maar wat is nou onze bestemming, wat is nou onze eindbestemming? Dat is de hemel, of niet soms? Daar zijn we voor gemaakt. Ik kan me voorstellen, zo even met de introductie van dit thema, dat als je nu zo luistert, dat het misschien nog niet gelijk helemaal bij je klikt. De hemel, ja. Wat moet je daar nou mee? Ik zal het je niet vragen, maar als ik je gewoon even recht op de man of vrouw af zou vragen, hoe vaak heb jij in 2018 aan de hemel gedacht? Nou, dan kan ik me voorstellen dat er vanmorgen hier mensen zijn die zeggen, nou, eigenlijk nooit. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Yo, ik heb mijn handen vol aan het leven hier op aarde. Ik denk helemaal niet aan de hemel. Laat staan dat ik heimwee heb naar de hemel. Nou, dat kan zo zijn. Maar die mannen en vrouwen uit Hebreeën 11, die geloofshelden van toen, die hadden echt wel heimwee naar de hemel. Want wat lazen we net over hen? Ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Dat is een omschrijving van de hemel. Dat kenmerkte hun leven, dat kleurde hun leven in, dat bepaalde de prioriteiten van hun leven, dat bepaalde de keuzes van hun leven. Bij alles wat ze deden en hoe ze ook leefden, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, dubbele punt, het hemelse. Dat is trouwens best wel een mooi woord, hè? Reikhalzend uitkijken. Ik heb me afgevraagd van reikhalzend uitkijken, wat is dit? Nou, wat blijkt, reikhalzen, dat is eigenlijk een verbastering van een oud Nederlands woord, rekhalzen. Dat betekent dat je je hals gaat rekken. Dat is wat je bijvoorbeeld ziet als je in een stadion zit en er wordt een wedstrijd gespeeld en er wordt een hele mooie paas gegeven en het lijkt een doelpunt te worden. Moet je maar eens opletten, dan zitten alle mensen op dat moment in het stadion te rekhalzen. Ze rekken hun hals uit om te zien, gaat het een doelpunt worden? Zullen we eens even een zondagmorgen oefening doen? Zullen we even met elkaar even rekhalzen? Dus rek eens even lekker je hals, even lekker een beetje losmaken. Dit is reikhalzen. Oh, dat staat leuk zo, zeg. Ga nog eens door. Dat is leuk. Maar wat betekent het hier? Niet dat die mannen en vrouwen van toen de hele dag liepen te rekhalzen. Maar hier betekent het is eigenlijk een heel mooi woord. Andere vertalingen die vertalen het zo, dat deze mannen en vrouwen, ze begeerden vurig dat hemelse vaderland, hun hemelse toekomst. Ze hunkerden ernaar. Nou, dat zijn best wel grote woorden. Reikhalzend uitkijken naar het betere vaderland, het hemelse. Weet je wat mij ook opvalt, is dat er wordt hier gesproken over het vaderland. Nou, ik weet tot de keren dat ik, waar ik het net over had, als ik dan voor de eeuw in het buitenland was, en zeker wat verder weg, en je stelde jezelf voor, dan werd er heel vaak gevraagd, waar kom je vandaan? En dan bedoelden ze eigenlijk, wat is je vaderland? En dan zei ik altijd, ja, ik kom uit Nederland. Maar als je aan een christen zou vragen, wat is je vaderland? Dan mag je vanuit Hebreeën 11 niet zozeer bezig zijn met de vraag, waar kom ik vandaan, maar veel meer waar ga ik naartoe? Want hier blijkt het vaderland niet het land te zijn waar de mensen vandaan kwamen, maar het land waar de mensen naartoe gingen. Vaderland, letterlijk het land van onze hemelse vader. Dat is ons toekomstperspectief. Wij komen uit een vaderland, maar vooral, boven alles, we zijn op weg naar het hemelse vaderland. Heimwee naar de hemel. De gelovigen van Hebreeën 11, die kenden het in hun leven. Ook Paulus die schrijft er heel open en eerlijk over, hoe hij soms verteerd werd van verlangen naar de hemel. Zo schrijft hij bijvoorbeeld in Filippenzen 1 vers 23. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste. En dan gaat hij nog even verder. Ja, natuurlijk, het is ook goed om nog hier te blijven, omdat ik nog een bediening heb, omdat ik mensen wil vertellen over het evangelie. Maar het allerbeste, het allermooiste wat je als mens kunt overkomen, kunt meemaken, dat is, ja, het klinkt heel gek hè, om dat zo te zeggen, maar dat is om te sterven en bij Christus te zijn, om naar de hemel te gaan. Ik kan me voorstellen als je jong bent en je staat midden in de bloei van het leven, of je bent bezig met je gezin en met je carrière en met van alles en nog wat, dat je denkt van, hoezo? Maar ik denk als we gaan beseffen hoe geweldig het vaderland is, het hemelse vaderland is, dat voor ons ligt, dat we daar toch iets van gaan begrijpen. Dat is het allerbeste. In een andere brief schrijft Paulus er zo over. In 2 Korintiërs 5 vers 8, wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer, dat rijkhalsende verlangen, wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen. Dus ook Paulus had heimwee naar de hemel. Hij begeerde ernaar zijn intrek bij de Heer in te nemen. Nou, als je zo leeft, als dit ook het kenmerk is van jouw leven, natuurlijk heeft dat consequenties voor hoe je hier op aarde leeft, voor je positie in deze wereld. Voor die gelovigen uit Hebreeën 11, ze zeggen op een gegeven moment over zichzelf, nee, ons leven hier op aarde, dat is niet onze eindbestemming. Ze zeggen letterlijk, wij zijn op doorreis. Wij zijn op doorreis. En de tijd dat we hier in deze wereld leven, wat lazen we er net over, zij leefden op aarde als vreemdelingen en gasten. Jezus zegt daarover in dat mooie hoge priestelijk gebed, dat we weliswaar in deze wereld leven, maar we zijn niet van deze wereld. En hier wordt het zo ingevuld, onze positie in deze wereld is dat wij eigenlijk gewoon vreemdelingen en gasten zijn. De wereld is niet ons thuis. De wereld is niet onze eindbestemming. In onze tijd van asielzoekers en van vluchtelingen hebben we sinds een paar jaar weer een nieuw woord, statushouders. Dan heb je de status als asielzoeker, dat je wel mag leren hier en dat je zelfs een baan mag gaan zoeken, dat je zelfs huisvesting krijgt, maar je bent en blijft een asielzoeker of een vluchteling. Nou, wij zijn eigenlijk ook statushouders in deze wereld. We leven midden in de wereld en we leren en we werken en we hebben ons huis en we hebben alles. We doen helemaal mee en tegelijkertijd, wat is de status van ons, kinderen van God, in deze wereld? Wij zijn vreemdelingen en gasten. Wij zijn slechts op doorreis. De bekende schrijver en theoloog C.S. Lewis, die heeft hier eens dit over gezegd. Het grootste gevaar voor ons als christenen is dat we ons hier op aarde zo thuis gaan voelen, dat we vergeten dat we eigenlijk onderweg zijn. Ik zeg hem nog een keer. Het grootste gevaar voor ons christenen hier op aarde is dat we ons hier zo thuis gaan voelen, dat we vergeten dat we op doorreis zijn. Petrus, die schrijft er ook over, 1 Petrus 2 vers 11. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En wat krijg je als je ver van huis bent? Heimwee. En wat is ons huis? Dat is uiteindelijk niet het huis waar je nu woont. Dat is maar een tijdelijke woning waar je waarschijnlijk een dikke hypotheek of een hoge huurprijs voor moet betalen. Maar ons echte huis, ons uiteindelijke huis, is de hemel. En nu hier op aarde, we zijn als vreemdelingen die ver van huis zijn. En dat betekent niet, even voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat het leven hier op aarde dus niet belangrijk is. Dat betekent niet dat we niet van de dingen van deze wereld mogen genieten. Ja, natuurlijk. Absoluut. Maar het is niet onze eindbestemming. Gistermorgen vroeg vertrok mijn dochter met haar man en kinderen op weg naar Tsjechië voor een wintersportvakantie. En gisteravond laat kreeg ik een appje. Pap, we zijn er, gelukkig. Ik weet zeker dat ze onderweg hebben genoten van de reis. Ze hebben misschien hele leuke dingen gedaan. Ergens onderweg bij zo'n rastet hebben ze misschien wel even lekker gegeten met elkaar. Gezin. Allemaal leuke dingen onderweg. Maar het was niet hun bestemming. Hun eindbestemming was Tsjechië. We mogen genieten van onze doorreis. Zolang we maar in de gaten houden dat dit niet onze eindbestemming is. Hoe zou het toch komen dat we vaak zo weinig hebben met de hemel? Laat staan dat we dat we heimwee hebben. Hoe zou dat komen? Mag ik eens een paar dingen noemen die misschien wel of niet in jouw leven spelen, maar misschien wel herkenbaar zijn? Misschien komt het in de eerste plaats wel omdat we gewoon te druk zijn met ons leven hier op aarde. Ons leven is zo vol met van alles en nog wat. We komen er gewoon niet aan toe om aan de hemel te denken. Aan onze eindbestemming te denken. We zijn zo bezig met de doorreis. Maar we zijn onderweg. Jezus geeft er een hele eerlijke waarschuwing over. Hij zegt, weet je, je kunt ontzettend bezig zijn met het verzamelen van schatten hier op aarde. Maar wat veel belangrijker is, maak je druk om de schat die in de hemel voor je klaar ligt. Daar gaat het uiteindelijk om. Natuurlijk, we mogen investeren, we mogen carrière maken, we mogen... Allemaal prima. Maar het zijn schatten van deze aarde en ze gaan voorbij. En we zouden ons misschien wel eens wat meer druk moeten maken over de schat in de hemel, die nooit zal vergaan, die eeuwig klaar ligt voor ons. Wauw. Of misschien hebben we wat minder met de hemel omdat we een oppervlakkige relatie hebben met God. Waarom zeg ik dit zo? Nou, als ik zeg heimwee naar de hemel, het thema had vanmorgen net zo goed kunnen zijn heimwee naar God. Want als we het over de hemel hebben, hebben we het over God. De hemel is God, God is de hemel. Wat het kenmerk zal zijn van de hemel, ik ga er straks nog iets meer over zeggen, maar wat het kenmerk van de hemel zal zijn is dat we daar altijd bij God zullen zijn, dat we hem zullen zien en gewoon zo close bij hem zullen zijn, zoals we dat hier op aarde nooit kunnen meemaken. We zullen hem dan, zoals de Bijbel dat zo statig zegt, we zullen hem dan zien van aangezicht tot aangezicht en zo'n diepe relatie met hem hebben. Zonder enige stoorzender meer. Niets wat ons nog scheidt. Maar ik kan me voorstellen, als je leven hier op aarde met God heel oppervlakkig is, heb je dan echt heel veel zin om dan een eeuwigheid lang een hele diepe relatie met God te hebben? Er kan nog een reden zijn waarom we soms zo weinig met de hemel hebben. En dat is dat we een verkeerd beeld van de hemel hebben. Bijvoorbeeld, wat nog steeds zo is, hè, als je naar cartoons gaat kijken of plaatjes over de hemel, dan zie je die ongelooflijke boring engeltjes en harpjes en wolkjes. Ik moet er niet aan denken dat ik de hele eeuwigheid op een wolkje moet liggen en op een harpje moet tokkelen. Alsjeblieft zeg. Of plaatjes van een soort bounty-achtig paradijs. Volgens mij ga je daar na een week ook gewoon hartstikke van vervelen. Misschien heb ik het wel eens verteld, dat weet ik niet zeker. Maar ik heb als jochie ook een keer een beeld van de hemel meegekregen, waardoor ik eerlijk gezegd jarenlang absoluut geen zin had in de hemel. Absoluut niet. Ik heb het al eens eerder verteld, ik ben opgegroeid in een gereformeerde gemeentegezin. We gingen 2, soms 3 keer per zondag naar de kerk. En op een zondagmorgen, ik denk dat ik 1 jaar of 8 was, ging de preek over de hemel. Alleen, ik begreep er helemaal niks van. En we zaten 's middags aan tafel thuis met warm eten. En ik weet dat ik aan mijn papa vroeg, papa, wat is de hemel? En toen gaf mijn papa dit antwoord. Hij is inmiddels in de hemel, dus ik hoop dat hij inmiddels ook beter weet. Want weet je wat mijn papa zei op mijn vraag, papa, wat is de hemel? Hij zei, Wimmy, zo heet ik toen nog, Wimmy, de hemel is net als een kerkdienst, maar dan één die nooit ophoudt. En ik dacht als 8-jarig jochie, mijn hemel, daar wil ik nooit naartoe. Voor alle duidelijkheid, dat is de hemel niet. Hoe mooi een kerkdienst ook is, maar 1,5 uur is voorlopig lang zat. Toch? De hemel zal zoveel mooier zijn dan de mooiste kerkdienst. Er is misschien nog wel een reden waarom we het soms zo moeilijk vinden om het dichtbij te laten komen. Dat is omdat de hemel nog zo onzichtbaar is. De hemel die is soms zo ver weg. Wij willen heel graag bezig zijn met de dingen die zichtbaar zijn, die tastbaar zijn, die aanwijsbaar zijn, die meetbaar zijn. Dat is voor ons belangrijk. Maar, schrijft Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 18, de dingen die we om ons heen zien zijn niet belangrijk. Misschien vind je dit bijna shocking. Maar al die dingen waar jij in 2018 mee bezig bent geweest. En al die dingen die je op je lijstje hebt staan voor 2019. Al die dingen die je om je heen ziet, die aanwijsbaar, die tastbaar zijn. Hoe belangrijk ze voor jou misschien ook zijn. Gods visie daarop is totaal anders. God zegt, al die dingen om ons heen, Die zijn niet belangrijk. Het gaat om de dingen die we nog niet zien. Want alle zichtbare dingen van 2018 en van 2019, die zullen verdwijnen. Maar de dingen die we nu nog niet zien, de hemel, de dingen van de hemel, die zijn eeuwig. Inderdaad, de hemel is voor ons nog zo onzichtbaar en daarmee ook zo ongrijpbaar. Maar weet je, tegelijkertijd, hè, en dat vind ik zo mooi van de Bijbel, geeft de Bijbel ons al zoveel inkijkjes van de hemel. Weet je dat er in de Bijbel maar liefst 800 keer gesproken wordt over hoe het in de hemel is en zal zijn. We lezen voortdurend over mannen, zijn vooral mannen, sorry vrouwen, die door God op een gegeven moment worden aangeraakt en voor wie dan even de hemel een beetje open gaat en ze zien iets van wat er in de hemel gaande is. Mozes die zag iets toen hij op de berg was bij God, die zag iets van de hemel. Jesaja zag iets van de hemel, Ezechiël zag iets van de hemel, Stefanus vlak voordat hij stierf zag al iets van de hemel. Paulus zag iets van de hemel. Hij zegt, ik ben tot in de derde hemel. Dat is de omschrijving van de hemel van God. Ik ben tot in de derde hemel geweest. Het was het paradijs. En al deze mensen die al iets van de hemel hebben gezien, ze waren zo helemaal ondersteboven. Vanaf dat moment werden ze verteerd door een heimwee naar de hemel. Omdat ze al een heel ietsiepietsie klein voorproefje hadden gezien en geproefd van hoe mooi en hoe geweldig het bij God in de hemel zal zijn. Een van die mensen die even in de hemel heeft mogen kijken, dat is Johannes. En we lezen erover in Openbaring 4 vers 1. Die tekst is heeft Joël vorige week ook al even genoemd. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Wat hier gebeurt is dat God als het ware even de deur van de hemel op een kiertje zet. En Johannes mag even naar binnen kijken. Nou, Joël heeft vorige week al een beetje omschreven wat hij zag. Dat geweldige feest van aanbidding van die vier wezens en die 24 ouderlingen en het lam op de troon. Ongelooflijk wat Johannes daar te zien krijgt. En wat moet het een worsteling voor hem zijn geweest om van al dat mooie, dat grootse, om dat met gewone mensenwoorden over te kunnen brengen. Dat proef je gewoon als je Openbaring leest. Het was zo mooi, maar hoe moet je dat nou met gewone mensenwoorden overbrengen? Ik wil je straks graag een paar dingen, een paar van die kenmerken van de hemel vertellen die de Bijbel ons laat zien vanuit die momenten dat de deur even op een kiertje openging. Maar eerst wil ik deze, denk ik, wel heel belangrijke vraag ook met jullie stellen en behandelen. Dat is deze: voor wie is de hemel bedoeld? Het valt mij op dat in ons land dat steeds minder met het geloof heeft, steeds minder ruimte heeft voor God. Maar als er mensen doodgaan, dan lijkt het wel alsof het er allemaal van uitgaat dat we vanzelf zo de hemel inglijden. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. En dat is ook niet wat Jezus ons dus leert. Voor wie is de hemel bedoeld? Jezus, die is daar erg duidelijk over. Hij zegt in Johannes 11, vers 25. Ik ben de opstanding en het leven. En dan gaat hij dit erbij zeggen. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. Waar heeft Jezus het hier over? Sterven en toch leven? Ja, dat is wat er met kinderen van God gebeurt. Als ze komen te sterven, dan sterft hun lichaam. Maar ze zullen vanaf dat moment gaan leven zoals ze nog nooit op aarde hebben geleefd. In de hemel. Daarom is het zo anders als er iemand sterft waarvan we mogen zeggen hij, zij geloofde in Jezus. Dan is die wel gestorven, dan wordt het lichaam wel begraven. Maar de persoon, de man, vrouw, leeft als nooit tevoren. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft zal uiteindelijk nooit sterven, maar eeuwig leven in de hemel. Geloof je dat? Geloof je in de Heer Jezus? Dat is wat telt. En hebben we niet over een geloof in de zin van, ach, hij zal wel ooit bestaan hebben als een soort historisch figuur. Nee, geloof je in de Heer Jezus dat je hem hebt aanvaard als de Zoon van God? Geloof je dat het kind in de kribbe, wat we de afgelopen week hebben gevierd, die voor ons uiteindelijk ook aan het kruis gegaan is, daar. Geloof je dat hij dat voor jou gedaan heeft? Om die verbinding, waar Johan ook over gesproken heeft in de kerstnachtdienst, om die verbinding tussen God en mensen weer te herstellen. Als je dat gelooft, dan is de hemel voor jou bedoeld. Dan ligt de hemel, staat de hemel klaar voor jou. Wat een toekomst. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ik hoop dat er inmiddels al iets van dat verlangen, van die heimwee naar de hemel, in je hart begint te ontstaan. Mag ik je als laatste deel van deze preek, als een soort reisleider, een soort hemelse reisgids even meenemen, mag ik je een paar mooie toekomstplaatjes schilderen. Ik wil je tot slot 5 kenmerken noemen van de hemel, waar de Bijbel ons zo al, ook al is het nog allemaal zo bedekt en zo versluierd, tegelijkertijd al zo duidelijk over spreekt. Het eerste kenmerk van de hemel is dat de hemel een onvoorstelbare schoonheid zal laten zien. Alles wat we hier op aarde aan schoonheid hebben meegemaakt, zal verbleken bij de schoonheid die we in de hemel tegen zullen komen. In elk aspect. Alles in de hemel zal zo overweldigend mooi zijn. We hebben vorige week al nagedacht over dat nieuwe Jeruzalem. En over beelden gesproken van de hemel, plaatjes. We lezen erover dat de straten van het nieuwe Jeruzalem van goud zijn. En dat de poorten van de edelstenen zullen zijn. Weet je, zou ik heel eerlijk zeggen wat voor gevoel ik daarbij heb? Ik durf bijna niet te zeggen, maar wel een beetje kitsch hoor. Gouden straat, ik moet er niet aan denken. Maar daar gaat het helemaal niet om, wat mijn smaak is. Weet je wat er gebeurde? Johannes die mocht gewoon even een paar uurtjes rondwandelen in dat nieuwe Jeruzalem. En die keek om zich heen en die zag zoveel schoonheid, zoveel. En hij kwam weer terug op aarde, op dat eiland Patmos waar hij verbannen was. En hij dacht, mijn hemel, hoe moet ik dit nou onder woorden brengen? En hij denkt, weet je wat, ik ga gewoon het allermeest kostbare metaal gebruiken als voorbeeld van hoe dat in dat nieuw Jeruzalem is. Oké, de straten zijn van goud, misschien pakken de mensen het dan. En die poorten van de meest kostbare edelstenen, laat ik het zo omschrijven. Misschien begrijpen ze dan wat ik heb gezien. In de hemel zal een volmaakte vorm zijn van duurzame schoonheid. Die nooit vergaat. De hemel zal worden, en zo spreekt Paulus er ook over, als het paradijs ooit is geweest, maar dan zonder slang. En weet je wat het hoogtepunt zal zijn van al die schoonheid in de hemel? Dat we daar zullen gaan leven in Gods heerlijkheid. Anders wat ik heb het net al gezegd, alles wat er in de hemel gebeurt, alles draait om God. Een kenmerk van de hemel is, ook dat hebben we vorige week gelezen, dat God komt, zijn woonplaats komt onder de mensen. Met andere woorden, daar waar de hemel komt, daar komt God. En daar zullen we God zien in al zijn schoonheid, in al zijn heerlijkheid. En we zullen zo vol verbazing en vol aanbidding zijn. We gaan straks als een soort voorproefje direct aansluitend aan de dienst, als het programma niet veranderd is. Nee, ik zie het hier liggen, dus dat gaan we inderdaad doen. Gaan we dat lied zingen, heilig. Heilig, heilig. En Johan heeft vorige week laten zien dat voortdurend die vier wezens, dat voortdurend roepen, heilig, heilig, heilig. En weet je wat ik dan dacht, waarin mijn menselijke beperkingen, we gaan toch niet de hele tijd in de hemel datzelfde refrein herhalen? Alsjeblieft zeg. Ik begrijp er nog niks van als ik dat zeg. Want elke keer weer, als we iets van die onmetelijke schoonheid van God daar zullen gaan zien, dan kun je maar één ding, heilig. Of misschien zeggen wij dan wel, wauw, te gek. Maar dan bedoelen we heilig, heilig, heilig. Het zal zo ongelooflijk mooi zijn. Jezus zegt, ook in dat hoge priestelijk gebed, het eeuwige leven is op een harpje, of met een harpje op een wolkje hangen. Nee, het eeuwige leven is dat zij u, Vader, kennen. Het hoogtepunt van de hemel zullen niet de gouden straten zijn en de palenpoorten. Het hoogtepunt van de hemel zal zijn dat we daar God ten volle zullen kennen zoals hij is. En ten volle gekend zullen zijn. Ik noem je een derde kenmerk. De hemel zal zijn als een uitbundig feest vol shalom. Het is heel opvallend als je in de Bijbel leest over de hemel. Dan wordt er voortdurend gesproken in termen van feest, feest en nog eens feest. En niet een feestje dat op een gegeven moment is afgelopen. Nee, een eeuwigdurend feest zonder dat je zat wordt. En Jesaja, ook een van die mannen die ook even in de hemel mocht kijken. Die zegt op een gegeven moment, nou dat feest, nou jongens, daar wordt een maaltijd geserveerd. Zo hé. En dan heeft hij het over belegen wijnen en uitgelezen gerechten. En dan schrijft hij over vette en mergrijke spijzen. Dan denk ik, oké, dan hebben we in de hemel dus ook geen last meer van cholesterol en dat soort dingen. Want dat kan dan allemaal schijnbaar. Moet je voorstellen, in de hemel geen last meer van hoge bloeddruk, van hartklachten, van kankergezwellen, van allemaal overuit. Het oude is dan definitief voorbij. Het wordt nooit meer oud en nieuw, alleen nog maar nieuw. Ook in ons lichaam. Een eeuwigdurend feest vol shalom. Raakt dat je? Verlang je naar allesomvattende shalom in je relatie met God, in de relatie met de mensen om je heen? Geen oorlog, geen spanning, geen verdriet, geen ziekte, geen honger, geen dood, niets meer. Alleen maar shalom. Een vierde kenmerk is, in de hemel zal het een eindeloze ontdekkingstocht worden. We zullen daar steeds meer gaan ontdekken van wie God is. Een eindeloze ontdekkingstocht. Telkens dat je denkt van, nu weet ik alles, zullen er weer nieuwe dingen zijn. We zullen steeds meer gaan ontdekken van hoe groot de genade is van God. Staat letterlijk Efeziërs 2 vers 7. Dat we in de eeuwen die komen gaan, ook weer zo'n Bijbelse omschrijving van de hemel. In de eeuwen die komen gaan, dan zullen we steeds meer gaan zien van de overweldigende rijkdom van Gods genade. Het wordt een ontdekkingstocht van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die dan een feit zal zijn. Het zal een ontdekkingstocht worden die nooit ophoudt. Telkens weer nieuwe vergelijkingen. Gezichten. En dan als vijfde, in de hemel zal alles tot zijn volle bestemming komen. Om het eerst even met Bijbelse woorden te omschrijven, en dan gaat het over onze lichaam. In 1 Korinthe 15 lezen we dit, in navolging van de opstanding van Jezus. Als we in de hemel zijn, dan zullen onze sterfelijke lichamen onsterfelijkheid hebben aangedaan. Kun je je voorstellen dat je kunt leven met de gedachte, ik zal nooit sterven. Dat is een bevrijding. We lezen in 1 Korinthe 15 dat onze vergankelijke lichamen dan onvergankelijkheid hebben aangedaan. Tegenwoordig moeten we, ik weet niet hoeveel, investeren om de vergankelijkheid van ons lichaam nog een beetje tegen te gaan. Met allemaal dingetjes en zo. Maar dat is dan niet meer nodig. We zullen daar weer een volmaakt lichaam krijgen. Ik zal mijn haar weer terugkrijgen. Yes! Daar kan ik soms van dromen. Ik had vroeger, echt had ik, ja, jullie, ik zal een keer een foto laten zien. Ik had vroeger echt hier tot op mijn schouders een hele grote krullenbol. En iedereen, ieder meisje, laat maar. Maar dan heb ik mijn krullen weer terug. En gaan mijn kunsttanden eruit en gaan er weer nieuwe tanden, alles. En ga jij uit je rolstoel stappen en kun je weer springen en dansen voor God. Dat zal allemaal gebeuren, want het vergankelijke zal onvergankelijkheid aandoen. En dan staat er nog iets bij in 1 Korintiërs 15. Het armzalige, niet zo complimenteus over onze lichamen, maar het armzalige zal dan worden verheerlijkt. Joni Eriksson, die bekende vrouw die ooit door een fatale duik verlamd raakte en de leven lang in een rolstoel zit, die heeft heel veel nagedacht over de hemel. En ze heeft er een boek over geschreven. En ze zegt in het boek, als je hier op aarde een rups bent, ben je straks in de hemel een vlinder. Ben je hier op aarde zo'n lelijke hyacintbol, dat ziet er niet uit. Ben je in de hemel straks een kleurige, een geurige, een stralende hyacint. Het leven in de hemel zal zo geweldig mooi zijn. Alles komt daar tot zijn volle bestemming. Ik heb nog een laatste vraag. Maar waar is de hemel dan? Ik heb vroeger altijd gedacht als kind, dat was heel kindelijk, maar daar ben je dan ook kind voor. Je hebt de hemel en dan heb je daarna zeg maar, de tweede hemel, dat is het heelal, de melkweg met z'n 250 miljard sterren en zo. En dan dacht ik van, en als je dan eerst door de hemel van, zeg maar, de wolken bent gegaan en dan door het heelal bent gegaan, en daarachter heb je ergens eindelijk een keer de hemel. Totdat ik een keer las dat het ongeveer dan 40 miljard lichtjaren moet zijn. Dat vond ik wel een heel eind. En ik zou je heel eerlijk zeggen, toen ik me dat bedacht, wil ik als mens die geschapen is voor de aarde, Psalm 115 zegt, de aarde is voor de mensen. Wij zijn gemaakt voor de aarde. Moet ik dan echt een reis gaan maken van 40 miljard lichtjaren of zo, of miljoen, ik weet niet precies, maar in ieder geval een heel eind gaan vliegen door de ruimte om dan ooit een keer in de hemel te komen? Heer, mag ik niet gewoon op aarde blijven? Daar ben ik toch voor gemaakt? Maar de hemel is niet een plaats ergens ver achter het melkwegstelsel of zo. Nee, de hemel, ik geloof dat de hemel veel dichterbij is dan je denkt. Een van de omschrijvingen van de hemel, ik noemde net al even, Paulus gebruikt die omschrijving, dat is het paradijs. Heb je wel eens afgevraagd waar het paradijs is gebleven? De Bijbel, Genesis 1, 2, 3, geeft een redelijk precieze locatie waar het paradijs ooit moet zijn geweest, ergens tussen de Eufraat en de Tigris. We zouden het zo op Google kunnen aanwijzen, hier is het paradijs. Er wordt al 6000 jaar lang door allerlei wetenschappers gezocht naar het paradijs. Nooit heeft iemand ook maar een restantje van het paradijs gevonden. Waar is het paradijs gebleven? Lieve mensen, ik geloof dat het paradijs er nog steeds is. Alleen het is van een andere dimensie. We kunnen er niet bij. Het behoort nu tot de onzichtbare wereld. Maar het is veel dichterbij dan we denken. De bekende hervormde theoloog Jan Hoek heeft dat ooit eens een keer zo gezegd. Er is een zichtbare wereld en er is een onzichtbare wereld. En tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld hangt eigenlijk maar een heel dun gordijn. Een voorbeeld hierin, en zeker voor de vrouwen onder ons die zwanger zijn, zal dat gelijk aanspreken. Een kindje in de buik van de moeder. Stel dat ik dat met dat kindje zou kunnen praten. En ik zou tegen dat kindje kunnen zeggen, joh, er is een wereld waarin je straks terechtkomt. Met bomen en wolken en blauwe lichten en olifanten en tijgers en van alles en nog wat. En dat kindje, dat als het zou kunnen begrijpen wat ik zeg, dat kindje zou waarschijnlijk die 9 maanden in de baarmoeder het gevoel hebben, dat is een wereld die zo ver weg is. Misschien wel lichtjaren ver van mij verwijderd. Daar kan ik helemaal niets bij voorstellen. Tot het moment dat het kindje wordt geboren en tot de ontdekking komt dat die hele grote wereld maar 1 centimeter verwijderd was. Ik geloof dat de hemel dichterbij is dan we denken. En dan sluit ik af met de woorden waar Joël vorige week ook zo mooi over gesproken heeft. Die woorden, het is eigenlijk een soort tweeluik geworden zonder dat Joël en ik dat hadden afgesproken zo met elkaar. Maar waar Joël vorige week over gesproken heeft uit Openbaringen 21. Laten we die woorden nog een keer lezen. Openbaringen 21 vers 3. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Hiervoor, hè, dat hebben we eerder gelezen, dat nieuwe Jeruzalem, een omschrijving van de hemel, daalt neer op aarde. Dat betekent dat de aarde wordt straks een deel van de hemel. Wij blijven op aarde. De mens is gemaakt voor de aarde. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en daar zullen we straks leven. En de hemel, God zelf, komt naar deze aarde. En dan lezen we, ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Gods woonplaats, de hemel, is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. De hemel komt naar de aarde. De hemel die voor ons nu nog onzichtbaar is. In een andere dimensie. De schellen zullen van onze ogen vallen. En opeens zullen we het zien. De hemel is al die tijd, ons hele leven, veel dichterbij geweest dan we dachten. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hun zijn. En laten we dan nog 1 keer doorlezen. Omdat die woorden zo mooi zijn, zo kostbaar. Ook op deze laatste zondag van 2018. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Ook de tranen die je misschien in 2018 hebt gehuild. Er zal geen dood meer zijn. Ook als je in 2018 geconfronteerd bent met de dood van geliefden. Er zal geen rouw meer zijn. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Er komt een dag dat oud en nieuw niet meer bestaan. Dat de tijd niet meer bestaat. Dat eens en voor altijd alles nieuw zal worden gemaakt. En ik, Johannes, hoorde zeggen: schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is geen dagdromerij van een enthousiaste gelovige. Is geen sprookje uit de Bijbel. Wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. Amen. Amen.